Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Heel fijn dat u er allemaal weer bent in onze live uitzending van Radio Signaal. Dus even een kleine sisser, maar het loopt weer met een sisser ook af. Onze gast vandaag is Bas Kok. Bas Kok is stadsbiograaf. Ik vind hem eigenlijk meer een archeoloog, want hij pelt eigenlijk laagje voor laagje af. En daarmee krijg je een heel mooi allround beeld van de geschiedenis van de stad. Hij heeft meerdere boeken op zijn naam staan, onder andere Het Lab, is een roman. En Oerknal aan het IJ, daar gaan we het straks over hebben. Eigenlijk over de oorsprong van de loop van het IJ. Maar goed, het is een heel interessant gegeven. Het boek Metromorfose, het woord zegt het al, over de metro en alle veranderingen daardoor voor Amsterdam-Noord. En het boek wat morgen gepresenteerd wordt, een heel lijvig werk, wat hij uiteindelijk in een beknopte vorm mooi heeft samengevat, Op een dag in Nieuw-West. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Dat komt over 2 weken ter sprake, op 13 juli. Dan is Bas weer zomergast en gaat Christa Jansen dat boek uitgebreid bespreken. Maar wij leggen vandaag alvast de onderlegger voor dat boek. Bas, heel fijn dat je er bent. En ja. We gaan beginnen met een door jou gekozen muziek. Frank Boeien, groep Kronenburg Park. Welkom.
S'avonds bij het park, de auto's.
Cronenberg Park. Oftewel, Ga die wereld uit. Dit is een single uit 1985 van de Nederlandse Frank Boeijen Groep. Onder leiding van Frank Boeijen. En dan nu nieuws en mededelingen. Renk, ga je gang.
Vanavond al om 8 uur, Olga, zijn jongeren welkom in Pakhuis De Zwijger. En dan gaan ze praten over de prestatiemaatschappij. Op sociale media, maar ook in het onderwijs, hebben ze te maken met grote druk om maar succesvol te zijn. En jongeren gaan in gesprek met deskundigen over de oorzaken en de gevolgen van prestatiedruk. Wellicht komen er oplossingen uit om niet alleen de symptomen te bestrijden, maar ook om het systeem te veranderen. Ga voor de sprekerslijst naar dezwijger.nl/programma. De toegang is gratis en Pakhuis De Zwijger is aan Piet Heinkade 179. Dan ook in Pakhuis De Zwijger op maandag 26 juni om 8 uur een bijeenkomst over armoedebestrijding. Lector armoedebeleid Anna Kusters deelt haar visie in de jaarlezing 2023 van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Hoe komt het dat we het armoedeprobleem in Nederland niet alleen niet weten op te lossen? Is er te weinig publieke politieke urgentie? Worden we verrast door het uitblijven van beleidseffecten? En zijn er manieren om armoedebeleid effectiever te maken? Ga voor programma en sprekers ook naar de website dezwijger.nl. Dan de LTTO Rommelmarkt. Dat is op zaterdag 24 juni in de LTTO Kerk. Een rommelmarkt met veel kramen van buurtgenoten. En dan kunt u onder andere kleding, boeken, speelgoed en nog veel meer aanschaffen. En er is live muziek van zanger Theo van het Hert. In het eetlokaal daarnaast is het weer genieten van de beroemde pannenkoeken en nog veel meer. De markt is van 12 tot 3 uur in de LTTO Kerk aan de Javastraat in de Indische buurt. Breng ook je buren mee en toegang is gratis. Dan verhalen over Surinaamse voorouders in Opa Javaplein. Dat is op donderdag 29 juni om 5 uur. En dan kunt u komen luisteren naar 4 sprekers die vertellen over een huwelijk in Suriname aan de hand van bruidsfoto's. Lucia Nanku schreef het boek Trouwportretten, fotovertellingen uit 2022. En uit de verhalen blijkt dat de partners soms religieuze, etnische en sociale grenzen overschreden om er samen te kunnen zijn. De film van Mildred Roethoff over de trouwfoto's wordt vertoond en het boek is ook daar te koop. Het is het Oba aan het Javaplein en in de Indische buurt. Heel Amsterdam spreekt erover momenteel. De proef met de knip in de Weesperstraat. Het belemmert allerlei vormen van verkeer en ook het AOV. En de gemeente Amsterdam handelt in strijd met haar eigen beleid en dupeert de mensen met een beperking en ouderen, zo schrijft Cliëntenbelang op haar website. Het aanvullend openbaar vervoer kan soms hun klanten niet meer thuis ophalen of weer thuis brengen. Andere Amsterdammers reizen langer, wachten langer en zijn sneller door hun kilometerbudget heen of kunnen niet meer reizen omdat ze boven de toegestane 25 kilometer per rit uitkomen. Wethouder Van der Horst van Verkeer en Vervoer D66 liet op AT5 weten voor dit vervoer geen uitzondering te maken. Heeft u ook AOV-problemen door de afsluiting van de Weesperstraat? Deel dit alsjeblieft met cliëntenbelang via toegankelijk@cliëntenbelangamsterdam.nl. En uw klacht wordt dan meegenomen in het overleg met de gemeente. Dan de ombudsman, Munish Ramlal. Hij is de ombudsman van de metropool Amsterdam. Dus naast Amsterdam is dat Almere, Amstelveen, Zaanstad, Diemen, Landsmeer en Waterland en Oude Amstel. En dat maakt allemaal deel uit van de metropool. Voor mensen die moeite hebben met lezen, legt de ombudsman op de website in een filmpje uit wat hij en zijn team voor u kunnen betekenen. Ga naar ombudsmanmetropool.nl, klik op de foto van Munish Ramlal. En dan terug naar jou, Olga.
Renk, hartelijk dank voor je uiteenzetting en alle mededelingen. Bas, ontzettend nogmaals welkom. En jij bent een geboren en getogen Amsterdammer.
Ja.
En je hebt de stad van binnenuit, van onderop meegemaakt. Geboren in Amsterdam-Noord, verhuisd naar Nieuw-West.
Ja, precies andersom.
Vertel. Ik begon in...
Geboren in Nieuw-West,
ja.
In de Maassluisstraat. En daar heb ik net een boek over geschreven dat dan morgen officieel verschijnt. Ja. Op mijn 10e verhuisd naar Amsterdam-Noord. En daar mijn hart aan verpand eigenlijk.
Ja.
En ook nog een tijdje in Oost gewoond. Maar de laatste 11 jaar weer in Noord.
Gewoon weer terug thuis. Waar je heel erg thuis voelt.
Zeker.
Nogmaals, jouw boek komt morgen uit op een dag in Nieuw-West. En dat wordt uitgebreid besproken met Christa Jansen op 13 juli. Dus mensen luisteren dan. Maar daaraan vooraf is op 4 juli een bijeenkomst in Pakhuis De Zwijger. Dus dat kunnen we nog even melden. Wat gaat er gebeuren?
In de grote zaal van Pakhuis De Zwijger is eigenlijk een boekpresentatie met een debat erbij. over Nieuw-West. Waarom het nu is zoals het is. Hè? De mooie kanten, maar ook de problemen. Hoe de toekomst zich zou kunnen ontwikkelen.
Ja, en mensen ook uit Nieuw-West worden uitgenodigd. Kom, praat mee. Weet waar je woont, hoe prachtig het is. En laat het niet gebeuren.
Ja, dus,
dingen die fout gaan. Ja.
Dus inderdaad, maar ook mensen, iedereen voor... alle Amsterdammers die geïnteresseerd zijn in stedelijke ontwikkeling... en met name dan Nieuw-West, die zijn die avond welkom.
Mooi zo, van harte bij deze. Ja, Bas, jij bent... ik vind jou eigenlijk wel een archeoloog, dat zei ik al... Want jij fileert echt de stad in lagen. En elke laag heeft zo zijn eigen geschiedenis die weer bijdraagt aan de volgende laag. En het allermooiste vind ik dat jij in je boek het hebt over de vooruitvloeiende achterstand. Leg eens uit.
Ja, ja. Het is een archeoloog zou ik mezelf niet willen noemen. Ik ben meer een, ik heb het in ieder geval nooit een dag gestudeerd. Nee. Maar wel ben ik heel geïnteresseerd in de stad. En altijd met de geschiedenis bezig. Met het bestuderen van de stad. En ik vind het gewoon een heel boeiende stad. Waar ik geboren ben. En ik kijk graag in zowel geschiedenis als het heden. Als de toekomst. Dus de verschillende lagen inderdaad. Dus in die zin een archeoloog. Ja.
En de oerknal van het ei. Dat is het boek wat nu voor ons ligt. En de aanleiding is eigenlijk Amsterdam-Noord-moord. En Amsterdam is booming. Er gebeurt heel veel rondom dat stadsdeel. En je hebt je verdiept eigenlijk in de oorsprong van het ei. En daarmee heb je eigenlijk een soort hypothese. Dat ei vormt wel het centrum van Amsterdam versus de Amstel. Maar die kant hoeven we niet op. Maar vertel, wat is die oerknal van het ei?
Nou, oerknal aan het ei. Die titel slaat eigenlijk op twee dingen. Je zou kunnen zeggen Booming Noord. Wat toen in 2016, toen het boek verscheen. Heel erg aan de hand was, maar nog steeds wel. Hè. Noord groeit enorm, boomt enorm. Alles wat in Noord gebeurt, dat verandert in goud. Is het een beetje van horeca, hippe horeca. En dat is nog voorlopig nog niet afgelopen. Dus daar gaat het eigenlijk over. Wat gebeurt daar nu in Noord? Maar ik koppel het ook terug aan een andere oerknal. En dat is de oerknal aan het ei, noem ik die dan. Maar dat is eigenlijk de ontstaansgeschiedenis. Het oerknal in de zin van oorsprong en ontstaan.
En hoe kwam je aan die nieuwsgierigheid? Wat maakte dat je daar überhaupt lucht van had, zou ik maar zeggen?
Nou ja, gewoon nieuwsgierigheid is toch iets wat ik altijd wel heb. Ik wil altijd weten van waar komt iets nou vandaan? Hoe zit het hier? Dus ik ga altijd net even wat dieper dan alleen maar de krant lezen. Dan stuit je wel eens op onverwachte ontdekkingen. Dus bij in geval van Noord dacht ik van ja, Amsterdam is ontstaan aan de Amstel. Dat weten we allemaal. In die Amstel is de dam gelegd en daarom heet het Amsterdam. Daar ging ik ook van uit. Maar tijdens het schrijven van het boek ontdekte ik van de Amstel, de Veenrivier, die lag tijdens het ontstaan van Amsterdam helemaal niet in de buurt van de dam. En hij lag zelfs eigenlijk niet in de buurt van wat we nu Amsterdam noemen.
Maar die dam, waar lag die dan precies? Nog even voor de luisteraar in ons.
De dam ligt waar die nog dam. Steeds ligt. Hè? Ja. Dus gewoon de dam.
Ja.
Maar de Amstel, waar lag de Amstel? Dat is eigenlijk dan de vraag. Die lag gewoon bij Amstelveen en bij Oude Kerk. Ja. En die gaat dan eigenlijk, stroomt die een beetje richting het Amsterdam bij Zuidoost. Hè? Dus dat gebied is eigenlijk het Amsterland.
En hield een beetje op bij de omval, toch?
Ja, bij de omval. Daar had hij nog een vliebertje naar het noorden.
Ja, dat was het dan.
En dat was het dan eigenlijk. Dus hoe kan dat dan eigenlijk dat tijdens de ontstaansjaren van Amsterdam dan toch de dam in de Amstel is gelegd? En dan blijkt er nog een andere rivier te zijn. Een tweede Veenrivier, die ook wel eens de Noorder-Amstel werd genoemd. Maar dan ben ik eigenlijk gaan uitzoeken. Wat was die Noorder-Amsterdam precies? En als je dan de archeologische kaart van 1100 bekijkt. Hè, toen echt wel duidelijk was dat de eerste Amsterdammers zich aan weerszijden van die rivier vestigden. En later een dam erin legden. Dan was dat dus de rivier het Waterlandse Die. En dat naar alle
bescheidenheid. Dus als ik het goed begrijp, het water lag er wel. Maar het had de verkeerde naam tussen aanhalingstekens.
Ja, kijk, ze schroeven nooit een roesvlei plaatje op de bodem van dit is het die of dit is de Amstel. Moet je namen eigenlijk een beetje met een korreltje zout nemen. Want ze hebben natuurlijk niet aangeboren die naam.
Ja.
Maar je kunt wel zeggen dat een rivier was de Amstel. Die lag niet in de buurt van de huidige dam. En er was een rivier het die. En die lag wel daar zo ongeveer. Die liep dan noordwaarts naar Uitdam. Waar die nog steeds overigens ligt. Hoor. Dus je kunt die rivier nog... elke dag kun je er langs fietsen en het is nog een hele... hij is net zo breed als de Amstel, hij is alleen volkomen onbekend.
Welke rivier?
Het Waterlandse Die. Die is nog steeds nog majestueus groot in Amsterdam. Nog steeds de langste rivier van Amsterdam, binnen Amsterdamse stadsgrenzen.
Waar loopt hij precies?
Hij loopt van Uitdam, daar komt hij eigenlijk, de stroomt hij binnen.
Eigenlijk is Amsterdam die dam eigenlijk, hè?
Dan moeten we de bordjes veranderen. Dus die rivier kun je nog steeds heel goed zien, maar hij is wel op het... Bij de ringweg ongeveer is hij dan ingepolderd. Ja, dus daar is hij wel... een stukje bij het sluisje heb je opeens nog het grote en kleine die. Dus daar komt hij weer even tevoorschijn. Maar, en hij ligt natuurlijk bij de Stopera en bij de Munt. Daar ligt hij gewoon nog in het Damrak of een Rokin. Daar ligt nog water. Dat is eigenlijk het
Waterlandse Diep. Ook een stukje die. Ook nog allemaal die, ja. Maar die hypothese, wat heeft die voor consequenties in de fantasie? Of in
ik noem hem de hypothese.
De hypothese, ja, mooi.
Ja, wat heeft die voor consequenties? Nou, misschien vooral betekenisconsequenties, symbolisch. Ja, voor ik denk
Amsterdam.
Dat een stad, dat de stad dus eigenlijk net iets anders is ontstaan dan, dan we denken dat die is ontstaan. We zeggen altijd, het is een stad aan de Amstel. En eigenlijk, en het ei. En ja, een stad aan het ei, dat is het zeker. Maar het is een stad aan de Amstel, het ei en het die. Ja. En misschien ook nog wel het Twiske. De rivier ten westen van de stad.
Ja.
Maar
psychologisch heeft die hypothese ook wel een soort betekenis, toch? Ook met name voor Amsterdam-Noord.
Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen, de overkant van het ei heeft er altijd een beetje bijgehangen. En dan wordt hij er opeens wat meer bij het ontstaan betrokken. Hè? Amsterdam-Noord hoort dan eigenlijk, is dan een veel ouder stadsdeel dan we geneigd zijn te denken. Want veel mensen denken dat het pas uit de 20e eeuw is. De annexatie van 1921. Ik zag nog vandaag een tweet tevoorschijn komen. En die beweerde dat weer eens. Noord is eigenlijk pas sinds 1924 bij Amsterdam. En voor die tijd was er geen Noord en zo. Ja, dat is gewoon, gewoon niet waar.
Nee.
En het is wel goed om, zeker nu we het 750 jaar bestaan van de stad straks vieren, om echt beter te weten hoe de echte ontstaansgeschiedenis van Amsterdam tot stand
is gekomen.
Maar
dat is eigenlijk ook zoals je over je familie gaat nadenken. Hè? Dat, dat je weet, hoe zat het dan in elkaar? Wat deed mijn opa? Wat deed mijn moeder? Waar kwamen ze vandaan?
Ja.
Dat vormt jou. Dus eigenlijk zeg jij, kennis over de stad. En als je woont in die stad, is heel belangrijk om een beetje een beeld te hebben van waar je onderdeel van bent.
Ja, dat vind ik wel. Ik vind het hoort wel bij de identiteit van je stad. En om te weten wat je geschiedenis is. En om niet klakkeloos genoegen te nemen met een verhaaltje dat ooit Vondel bedacht heeft. Want die is ooit ingehuurd door de stad, schrijf een toneelstuk. Want we weten helemaal niks van onze stad. Toen was het al 4, 5 eeuwen voorbij het ontstaan van Amsterdam. Nou, Vondel die dacht ook van, ja, goh, ik heb echt geen idee. Er stond niks op papier. En 4, 5 eeuwen na dato moest hij dan maar uit zijn duim gezagen. En dat werd de stad aan de Amstel. Maar dat, ja, we moeten wel snappen dat dat ook maar een verhaal was.
Ja, heel. En jij probeert dus het echte verhaal te exploreren, te onderzoeken.
Ja, het echte verhaal. Ook een verhaal. Dus waarvan ik denk dat het beter klopt dan de Amstel-hypothese van Vondel.
Ja.
Maar ik zou hem graag nader onderzoeken. Maar ik denk dat het in ieder geval goed is om dat idee van de Amsterdam als stad aan de Amstel, om dat een beetje los te laten.
Maar zeg nog even wat die oerknal nou was.
Nou, die oerknal is ooit... hoe is het water nou echt naar Amsterdam gekomen? En het ei, zoals we dat nu kennen. Dat was in 1173, was er de Allerheiligenvloed. Tot dan toe hadden we een hele gesloten duinenrij, zoals we die hebben bij Haarlem en Zuid-Holland. Maar bij de Waddeneilanden is die gebroken. En zie je dat de Waddeneilanden zijn ontstaan. Maar dat was ook een gesloten duinenrij. Ja. 1173 was de Allerheiligenvloed, knalde met miljarden liters water tussen Texel en Vlieland het open. Miljarden liters water kwamen in een meertje, zoet water binnenmidden, dat heet het Almere. En dat werd toen helemaal overlopen, overstroomd. En dat werd de Zuiderzee, gingen we dat noemen.
Ja.
En die Zuiderzee die stroomde helemaal tot de Eemvallei bij Amersfoort. Maar ook naar ons, naar Amsterdam. En daar werd het IJ. Daar liep het in een oude oergeul die al eeuwen droog lag, het oer-IJ. En dat werd het nieuwe IJ. Dus het IJ is eigenlijk het nieuwe IJ.
Interessant, ja.
En dat bestaat dus sinds 1200 ongeveer. Ja. En het IJ bestaat dus ook pas... Want Amsterdam is ongeveer begonnen met de eerste bewoners zo rond 1100 of ietsje eerder waarschijnlijk. Dus die eerste eeuw van Amsterdam was er geen IJ. Dat is ook wel interessant.
Het was een droge berg.
Ja, dat was gewoon waarschijnlijk aan elkaar vastgegroeid met veengrond. Want het was eeuwenlang lag dat vermoedelijk droog. In de winter en met veel regen zal er wel weer wat water ingestroomd hebben. En zomers was het dan weer droog. Maar je kon er vermoedelijk wel gewoon een beetje... Het was heel sompig en moerassig. Maar je kon er wel doorheen waden waarschijnlijk. En
ja, maar in de stad had je ook allerlei hoogteverschillen van water. Ja. Dus het was één pot nat, zullen we maar zeggen.
Ja, het
en daar had je natuurlijk dat Volewijk, hè? Het Galgenveld. Misschien moet je dat nog...
Nou ja, dat is eigenlijk als je dan hebt over wanneer ontstand Amsterdam, is het rond 1100. Rond 1200 heb je dan dat het IJ er verschijnt. Hè? Dan hebben we Amsterdam aan het IJ. Dan is die rivier... wanneer wordt de dam er dan ingelegd in die rivier, hoe die ook mag
heten? Toen was die dam er nog niet.
Toen was hij er nog niet. Dus die is later aangelegd toen die rivier ook waarschijnlijk wat meer water nog kreeg. Dus toen was het echt wel werd het echt goed bereikbaar voor schepen. Dan heb je het een beetje over de 13e eeuw. En toen is rond 1275 kwam dat toldocument, de tolprivilege van graaf Floris. En dan begint Amsterdam wel echt een belangrijke stad te worden met een handelsfunctie. En vlak voor die tijd is de dam er ook ingelegd.
Ja.
Werd het al een beetje een handels gebeuren.
En hoe viel zich dat nou tot dat Galgenveld?
Nou, het Galgenveld is een eeuw later ongeveer ontstaan, de overkant. 1393 kreeg Amsterdam de ambachtsheerlijkheid over de Volewijk en even later de juridictie.
En de Volewijk is, dat moet ik even zeggen, het puntje waar de AI,
waar AI nu staat en de Tolhuistuin.
Ja.
Dus eigenlijk dat oudste stukje Amsterdam-Noord van de ponten.
Ja.
Nou, dat ging
daar
dus al vrij snel bij. Ja, daar werden alle die werden op de Dam geëxecuteerd en later ook wel eens op de Nieuwmarkt. En die werden dan ter grauwelijk exempel daar geëxposeerd op het Galgenveld. En er hingen er elk jaar wel enkele.
Dus
het was een
kijken.
Soort extra jaar. We gingen Volgens mensen maar. Kijken. Het was een soort extra straf bovenop de doodstraf. Best wel een gruwelijk ding. Maar ook wel echt moedwillig. Want het was wel de bedoeling dat je met de stad niet kon spotten. Dat de mensen die de stad binnenkwamen. Die kwamen natuurlijk altijd via het IJ binnen. Want er was nog geen Schiphol. En er was ook nog geen A1 en A2 en A4.
A10 helemaal nog niet.
Nee, de ring A10 was er nog niet. Nee, dus iedereen kon dat zien. Dat die
gingen ze met bootjes of lopen afhankelijk van of het water?
Ja, nou ja, het was goed bereikt. Het lag vrij snel al vol met schepen. Hè?
Ja.
Sowieso had je de kleine ijstijd. Dus het groot deel van de winter kon je er sowieso naartoe lopen. Het was eigenlijk bijna een eenheid. Want, ja,
dat heeft dus heel erg een stempel op dat gebied gedrukt, toch?
Ja, dat heeft wel een stempel. Aanvankelijk toch een wat sinister stempel. De overkant van het IJ heeft heel lang wel toch een wat beruchte bijklank gehad.
Ja.
Het goed en het kwaad. Want er was ook een anekdote dan waar die veel middeleeuwse Amsterdammers kenden van de kinderboom. En dan kon je een kindje plukken. Het was een beetje een ooievaar anekdote. En er was dan een kindjes die zoet waren. Die zeiden dan pluk mij. Ik zal elke dag zoet zijn. Dus dan voer je naar de kinderboom op de Volewijk om een kindje te plukken.
En
symbolisch.
Dan hoop je dat je zwanger
nou, kinderen,
werd.
Ja, nou, kinderen vroegen vaak ook. kinderen vroegen vaak waar kom ik vandaan? En vonden ouders nooit zo leuk om te vertellen. En dan zeiden ze, we hebben je geplukt van de kinderboom.
Ah, ja.
En in plaats van de ooievaar.
De boerenkool, ja.
Precies.
Ja. Nou, daar gaan we straks mee verder. Ja, dit is tijd voor jouw vervolgende verzoek. Once Upon a Time in the West. Het slaat toch een beetje op je boek wat morgen uitkomt.
Ja.
Hè? Dire Straits.
Thank you. enough room to pass. Sunday driver never took a test. Oh yeah, once upon a time in the West. Listen, it's no use saying I just don't know nothing. Still gonna get you if you don't do something.
Toch even over jouw boek, hè?
Ja, Op een dag in New West is wel een beetje... Once Upon a Time in the West. Een episch verhaal over de Westkant.
Ja, de Westkant. Ja. En dan gaan we nu even door over de Noordkant.
Gaan we weer terug naar Noord.
Ja, nog even. Noord is een architectonische vergissing. Staat in jouw boek?
Stedenbouwkundige vergissing. Dat is eigenlijk een uitspraak van Cornelis van Eesteren geweest. Die het AUP, het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, hè, wat hij ondertekende. Daar wilde hij aanvankelijk Noord niet bij betrekken. In Amsterdam-Noord ontstonden toen al de tuindorpen, die waren er al. En hij zei, we moeten Noord niet verder ontwikkelen. Dat is een stedenbouwkundige vergissing. Laat het
voor wat Noord, het was. Heel Noord was eigenlijk een vergissing.
Ja, nou ja, gewoon in ieder geval daar willen bouwen en wonen. Dat was niet, er waren geen bruggen. En hij zei, laat maar zitten. Laten we maar echt maar inzetten op de westkant en op zuid.
En er was nog een beetje het gevoel, het hoort niet bij Amsterdam.
Nou, dat gevoel is er zeker geweest. Het is niet echt Amsterdam en het hoort er niet bij. Het is het lelijke eendje. Dus toch een beetje het afvoerputje van de stad. Hè? Want het kwam misschien wel ook nog door hoe het ooit begonnen is aan het Galgenveld.
Ja.
Van het is toch niet zo'n toch een beetje een soort sinistere pagina die we die mensen heel lang kunnen in een onderbewustzijn kunnen houden.
Ja, ja.
Maar ja, dat is lastig te bewijzen of dat nou echt zo erg doorgewerkt heeft. Maar
jij had wel graag gewild dat Overhoeks toch een andere naam had gekregen. Meer erkenning naar deze.
Ja, ik vind het die Zwarte Blas, het vier eeuwen Galgenveld. Hè. We hebben eigenlijk geen andere expositieruimte gehad die zo lang het volgehouden heeft. Dus dan denk ik wel van de Galgenbrug is in het centrum, aan de centrumkant. We hebben heel lang al die namen heel cosmopolitisch gemaakt, maar het Galgenveld of een verwijzing of een soort monument voor het Galgenveld, dat is er helemaal niet. Terwijl er toch wel een belangrijk deel van de geschiedenis daar op die plek
hele
is.
Hele vreemde namen zijn er wel gekomen.
Ja, de Kitsilano-straat en de Battery Park straat. Dus ik vind het wel een beetje vreemd dat zo'n belangrijke lokale geschiedenis dan nauwelijks is gememoreerd. Er is nu wel een Elsje Christiaansbrug gekomen en een Galgenveldbrug. Dus die bruggetjes zijn nu wel vernoemd. Dus er is enigszins aan tegemoet gekomen. Maar ik heb altijd nog wel de hoop dat er een keer een soort kunstwerk komt dat daarnaar verwijst. Dat een soort verwijzing is naar die Galgenveld.
Maar hoe zie jij die ontwikkeling van het Galgenveld naar de lelijke eend en nu langzaam toch een gouden zwaan? De achterkant van het Centraal Station vond je een heel mooi voorbeeld.
Ja, ik vind de achterkant van het Centraal Station. We begonnen ook deze uitzending met Frank Boeien, met het Kronenburg Park. Dat was, ik mocht het nummer uitzoeken en het is een van mijn favoriete nummers. Gewoon omdat het ook zo'n prachtig nummer is. Maar het doet me ook denken aan de midden jaren 80. Toen er prostitutiezones, of eigenlijk een soort vrijplaats voor prostituees, tippelprostitutie, waren gewoon midden in de stad en vaak bij stations. Dus in Nijmegen, bij Kronenburg Park en waar ook vlakbij het station is. Maar in Amsterdam hadden we dat achter het CS. Dus vanaf de Utrechtse straat werd het verplaatst in de jaren 80 naar het CS, de achterkant. En dat was echt, daar moest je met de pont, moest ik er altijd langs. Dus we slalommen tussen de dealers en de prostituees door, straatprostituees. En dat was, daar kon je niet aan ontkomen, want het was de enige pont die daar aankwam. En dus als kind werd je daar heel nadrukkelijk mee geconfronteerd ook. En het was wel een heel treurig en grauw gebeuren natuurlijk.
Ja.
Goed dat het verdwenen is.
Een soort Galgenveld waar je.
Ja, eigenlijk waren dat gewoon levende lijken. Want die waren vaak allemaal zwaar heroïne verslaafd.
Een putje van de stad. En dan moest je
dat was echt een grauw. Dus dat was wel een heel. Eigenlijk is het wel schandalig dat dat destijds zo door de gemeente werd getolereerd. Op sowieso dat ze dat met die vrouwen aandeden. Maar ook wel dat ze dat met kinderen uit Noord. Dat die allemaal verplicht langs die taferelen moesten. Dat is eigenlijk gewoon een schande waar we nooit schande van hebben gesproken.
En een ander element wat je ook in je boek beschrijft is dat de Noord, want we hebben even van die knal zijn we even naar een beetje de recente actualiteit, dat het zo'n afvoerputje werd voor alles wat niet past in de stad, dat deed je dan maar in Noord. Ja. Vuile industrie, noem maar op, allerlei dingen die niet pasten.
Precies, de stinkfabrieken werden letterlijk, de knalfabrieken van Ketje werd van Zuid naar Noord verplaatst. Is nu waar de Albemarle staat, zeg maar. Dus die fabriek wil nog steeds niet weg, zullen we maar zeggen. Maar zo werden heel veel vervuilende industrieën aan de IJ-oever geplaatst. Dat werd eigenlijk een soort industriegebied. Het Centraal Station kwam daar eind 19e eeuw te staan. En die sloot alles eigenlijk af. Het contact met het IJ en dus ook het contact met Noord. Er kwam een spoordijk, dus het was een soort, je zou zeggen, een soort bolwerk waar niet doorheen te komen was. Een soort vesting. De inwoners die naar Noord verplaatst werden, waren ook gedeeltelijk wel vaak de paupers. Hè? Dus de mensen met een die toch moeite hadden om zich in de stad te handhaven. Met een aantekeningetje. Dus het werd wel een beetje een plek waar je de dingen plaatste die niet zo. Die je liever niet in de stad had.
Toch een soort Galgenveld.
Ja, bij wijze van. Het is in ieder geval werd er wel gewoon. Het werd niet als heel serieus aangezien. En dat heeft wel een tijdje geduurd. Ja. Het is nu wel heel erg veranderd. Dus
ja,
nu
maar wat zo goed is in jouw boek, hè, maar maak even weer een grote sprong van die oerknal van het IJ en het water. Die gelaagdheid van dat hele grote gebied van Amsterdam-Noord bestaat uit heel veel verschillende rijkdommen van huizen. Hè? Die Waterlandse dijk, misschien kan je dat beschrijven.
Ja, die gelaagdheid van Waterland met zijn houten huizen. De meeste houten huizen van Amsterdam staan in Noord, met afstand.
Die zijn al van de 16e eeuw, hè?
Ja, Ja. En de 16e, 17e, nou ja, er zijn natuurlijk ook wel weer veel afgebrand in de loop der jaren. Maar
van hetzelfde kaliber als aan de grachten eigenlijk.
Ja, dus ze zijn eigenlijk nog wat ouder. Ik noem het wel een grachtengordel van hout. Het is als je ze bij elkaar legt, hè, van Schellingwouderdijk, Durgerdammerdijk, Nieuwe Dammerdijk, Buikslotendijk, dan heb je een complete grachtengordel erbij.
Ja.
Dus dat is toch echt oud. Dus dat is een geweldig ding. Maar hij slingert eigenlijk als een soort middenrif door Noord heen. Van Durgerdam, Schellingwoude naar de Oostzaan. Ja, fantastisch ding. Dat is
kan je
echt,
belopen? Is die te belopen?
Ja hoor, heel goed. Het is 10 kilometer of zo. Ja, nog ietsje langer misschien. Maar dat is, ja, dat,
dus dat
is
zijn echt, een dat paar zijn uur wel belopen. Dat zijn eigenlijk kroonjuwelen, hè?
Ja, het is een prachtige basis. En de, ja. Je zou kunnen zeggen de Waterlandse, de 17e eeuwse basis van Amsterdam-Noord. En daarheen omheen zijn allemaal tuindorpen. Dus begin 20e eeuwse tuindorpen.
Dat is
zijn
heel uniek, hè?
Ook heel mooi. Dat
schrijf
hebben we dus.
Ja.
Nou ja, je hebt tuindorp Oostzaan, je hebt tuindorp Nieuwendam. Bij Purmerplein, je hebt de Vogeldorp van de Pekbuurt, je hebt de Bloemenbuurt, je hebt de Floradorp, het Buikslotermeer tuindorp. Dus allemaal hele mooie 19e of 20e eeuwse tuindorpen van voor de oorlog. Amsterdamse schoolstijl, maar dan een stijl van de Amsterdamse school die je in de stad amper zag. Dus daar bouwden we toch andere wijken ook mooie wijken. Nou, ze wilden dus Noord echt wat minder stads maken en ook wel niet te erg laten ontwikkelen. Dus gewoon wat kleinschaliger houden, omdat er natuurlijk ook slechte verbindingen waren.
En kwamen heel veel mensen uit de Jordaan en uit de stad.
Uit de Jordaan, ja, uit de oude stadswijken. Dus het is heel erg, de meeste Jordanezen die kwamen in Noord te wonen. Dus het is wat dat betreft wel een echte Amsterdamse
nog steeds, hè?
Wijk. Ja, ik denk, je moet niet de vergissing maken om te denken dat het een beetje agrarisch is, zeg maar. Want dat valt best tegen. Het is eigenlijk vooral heel erg stads- en Amsterdams.
Ja.
Maar wel, daar hebben de Amsterdammers zich ook wel een beetje weer anders ontwikkeld. Doordat ze, ze werden daar toch een beetje weggezet. En op een gegeven moment hadden ze ook wel zoiets. Nou, dit is van ons. Hè. Dus daarom is die sfeer van verdedigd Noord, dat is ook heel sterk. Van Noord, kom niet naar Noord. Want jullie wilden van ons nooit iets weten. Dus wij willen nu van
dus
jullie ook niets weten.
Die tuindorpen ook een beetje mooi naar binnen gekeerd waren.
Ja, het is dus een beetje splendid isolation.
Laatst heb ik in de Vogelbuurt gewandeld. Met name dat Zwanenplein. Dat vond ik een van de mooiste, ook behalve het Zonneplein, ook prachtig.
Ja.
Met die architect Ingvarsen en met zijn broer die dan die gedichten in de gevel heeft gebracht. Die zijn dus tijdens de Eerste Wereldoorlog gebouwd.
Ja, dus
gevoel van we moeten weer omhoog en er moet vrede komen en wij gaan mooi bouwen en mensen veiligheid bieden.
Ja, nou ja, het is sowieso. Dus in Nederland deed niet mee aan die Eerste Wereldoorlog. We hebben wel heel veel Belgische vluchtelingen bijvoorbeeld opgevangen, zoals we nu Oekraïners opvangen. Ja, het was een bloeitijd van de architectuur. Amsterdam kwam in die jaren toch ook wel uit een soort tweede gouden eeuw, eind 19e eeuw. Dus er was even, net als de Spaarndammenbuurt, er was even geld voor mooie architectuur. En die raakte natuurlijk in de crisisjaren wel op en in de oorlog zijn we natuurlijk gestopt met bouwen. En daarna brak een soberere tijd aan.
Nou, toen zijn ze ook even een beetje verloederd allemaal. Hè? Heel gebrekkig en viezig. En nu zijn ze allemaal blinkend staan.
Ja,
ze
dus na de oorlog zijn die tuindorpen eigenlijk ook wel een beetje aan hun lot overgelaten. En wilden we ze zelfs wel slopen.
Ongelooflijk.
Ja, gelukkig dat dat niet gebeurde. Ja, het is echt. Het is echt, ja, ze liggen zo lekker kriskras. Als Asterix-dorpen liggen ze gewoon aan weerszijden van de zeedijk. Dus je hebt die houten dijk en aan een weerszijde liggen steeds die tuindorpen. Ja, je had het niet zo mooi nonchalant kunnen ontwerpen. Dus dat is gewoon een briljante kriskras structuur.
En dan tussendoor nog wat weilanden, hè? En
ja, gewoon nog weilanden. Dus de enige weilanden binnen de ring, die heb je dan ook daar tussen die tuindorpen en de zeedijken. En dan staan er inderdaad gewoon nog boerderijen. De koeien en schapen staan er nog lekker te grazen.
Dus dat is de architectonische vergissing, dat er geen samenhang was die nu eigenlijk beeldschoon is.
Ja, het is een schitterend ongeluk. Heeft ooit iemand Arthur Japin uitdrukken.
Ja.
Die steel ik even van Arthur Japin.
Ja.
Met zijn goed dunken, hoop ik. Maar ja, het is een schitterend ongeluk.
En wat mensen vaak niet, wat ik ook nooit snapte in het begin, als je dus Holy Sloot, hoe ze allemaal heten, die prachtige dorpjes, Durgerdam, Dat lijkt dan alsof dat zelfstandige dorpjes zijn, maar dat is allemaal Amsterdam-Noord. Hè? Het hoort ja. allemaal bij de stad.
Ja, nou ja, zoals je ook Sloten, ook bij in Watergraafsmeer, er waren precies zulke dorpjes. Dus eigenlijk is Sunderdorp en Ransdorp, zijn gewoon puur 100% Amsterdamse bodem. Dus dat is niets
dus niet
anders dan Watergraafsmeer.
Dus niet sinds 1921 bij de stad?
Ja, wel in 1921 ja, geannexeerd, net als de Watergraafsmeer ja, en ja. Sloten. Dat was een hele grote annexatie.
Ja.
En toen zijn al die buitengebieden eigenlijk bij Amsterdam getrokken en hadden we heel veel grond om te bouwen. En daar, toen is Amsterdam ook enorm uitgedijd. Maar het enige vreemde is dat we dus in landelijk Noord nooit gebouwd hebben. Althans heel weinig. We hebben die dorpen buiten de ringweg nu, wat nu de ringweg is,
allemaal
hebben
weiland,
we gewoon,
volgens,
ja, is ja. allemaal nog, gewoon nog weiland. En met een agrarische bestemming er ook nog op. Dus we hebben daar nooit gebouwd.
En hoe komt het door het verbond? Er was een soort verbond in die Waterlandse...
Ja, kijk, Waterland was wel altijd een Waterlandse Unie. Was altijd wel redelijk assertief, zeg maar. Maar het was ook wel de gedachte van de stad van... ja, Noord moeten we maar niet te groot maken. Want het is zo niet zo goed bereikbaar. We willen liever geen brug bouwen. En er wonen ook niet zulke belangrijke mensen.
Blijkt toch dat de meeste chirurgen daar ongeveer wonen en advocaten.
Ja, inmiddels. Maar dat was toen nog niet het geval. Maar inmiddels inderdaad gaan die panden voor miljoenen over de toonbank.
Ja. Ja. Nou, dit is even een mooi moment voor Cat Stevens en de Ben Apple Gas.
Yeah, 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 yeah. Said you healthy when you're bedtime. Well, I don't know if it makes you well, but must be healthy. You know.
dit was ook jouw keuze, hè? Banappel, ja. Gas, gas, wat is het? Zeg het eens.
Ja, banaanappelgas. Het is echt een liedje uit mijn jeugd, 1975 volgens mij. En ja, het was Cat Stevens, een heel afwijkend liedje in zijn repertoire. Want hij zong veel meer hippie-achtige liedjes. En dit was opeens een heel vrolijk, luchtig nummer. Ook meteen ongeveer zijn afscheid van de popmuziek. Want daarna is hij, heeft hij 30 jaar geen gitaar meer aangeraakt. En heeft hij zich tot de islam bekeerd.
Oh,
en hij is pas de laatste 10 jaar weer Yusuf Islam heet hij.
Ach ja, Yusuf Islam. Ja, fantastisch. Ja.
En, maar een heel, heel gezellig nummer gewoon.
Ja, ja. En als je nou zelf denkt aan jouw tijd in Noord, hè, toen je daar in de nieuwe woning kwam.
Ja.
En je kijkt nu naar Noord, wat is dan voor jou het grote verschil?
Nou, het is wel echt een enorm verschil. Toen ik kwam in 1976, waren net de scheepswerven heel slecht aan het gaan. En die waren 10 jaar later failliet.
Ja.
Veel scheepswerven en DSM.
Want toch de meeste mensen werkten, of heel veel mensen werkten in een scheepvaart.
Ja,
daar,
veel werkte in de scheepswerf of in de toeleverende bedrijven daarnaast. Dus die hele, dat was eigenlijk een strook van 10 kilometer scheepswerf en aanleverende industrie. Noord zat vol industrieterreinen.
Ja.
En die, dat was heel arm. Het was heel, vader zat een beetje depressief langs de kant te vissen.
En te drinken waarschijnlijk veel drank.
Ja, ja, ook was ze ook aan de orde. Ik wil het ook niet helemaal schetsen als een vreselijke toestand. Want ik vond het wel gewoon heel fijn in Noord, hoor. Het was wel heel groen en ik vond het ook meteen leuk en mooi.
Jij woonde dus, in de bannen, hè?
Ja, in de bannen 2 werd dat dan genoemd, Westerlengte. Maar als je dat nu koppelt naar hoe nu Noord nu is, eigenlijk is al die scheepswerven die zijn getransformeerd tot zo'n woonwerkwijken met veel horeca. En neem de NDSM, dat is het hipste stukje Nederland.
Absoluut.
Nou, dat had ik toen ik er woonde. Daar woon jij toch?
Daar woon ik. Maar ze moeten niet te veel toeristen komen.
Nee, niet te veel toeristen. Nou, geen erotisch centrum.
En bierfietsen, die zijn er ook al goddomme.
Ja, bierfietsen zijn er ook. En dat erotisch centrum is natuurlijk niet zo'n goed idee. Nee, dus laten we dat gewoon niet doen.
Gaan we dwars voor liggen.
Ja, dat is gewoon een slecht idee. Ja. Maar de ontwikkeling is gewoon ongekend.
Maar het is toch heel interessant.
Super interessant. Je ziet ook hoe Noord eigenlijk van zijn achterstand dus een voorsprong maakt. Doordat het jaren zo lang lag te versloffen, ze hadden geen geld om het te slopen, die hallen. Daarom bleven die oude troep staan, tot ze na 10 jaar, 20 jaar oude troep zeiden van
het is een monument geworden.
Eigenlijk is het wel aardig. Toen kwam er een filmloods in, weer 10 jaar later zeiden ze van wat is het mooi. En nu is het gewoon, komt de hele wereld kijken naar die oude loodsen waar kunstenaars werken.
Ja, en het straatmuseum is wel een juweeltje.
Ja, het straatmuseum is geweldig. Maar je hebt ook nog het Next Museum in Buiksloterham. Je hebt het iFilm Museum.
Ja, ongelooflijk.
Dus er zijn echt musea gekomen. Dus er is cultuur. Er zijn heel veel kunstenaars. En ja, het is een fantastische ontwikkeling.
Ja, en hoe is dat gekomen door die leegstand van die...
Ja, er was ruimte. Kunstenaars zoeken ook altijd ruimte. Dus die en filmmakers en dansers en zo.
Er is nog één Ravelrand, hè?
En
het ADM-terrein?
Het ADM-terrein, ja, dat is buiten de ring eigenlijk. Ja. Maar toch niet een stukje, het enige stukje Amsterdam buiten de ring dat niet landelijk Noord is eigenlijk. Dat is heet nu het Groene Veld. En dat is, daar is een zittende ADM-club zit daar. En die hebben daar ook weer een hele leuke broedplaats.
Het is een ouderwetse zooi.
Ja, ouderwetse zooi, maar een leuk café. Met een hele mooie filmzaal erin eigenlijk. Dus ook weer heel leuk. En Dat hadden we daar nog niet. Dus dat een leuke ontwikkeling.
Maar we hebben ook nog de kantaars, hè? We hebben de Juppenbakfiets en we hebben ook de Sovjetbouw. Schets nog even die architectonische laag van de jaren 70.
Je hebt dus na de zeedijk van de 17e eeuw en tuindorpen van begin 20e eeuw kreeg je natuurlijk de jaren 50 bouwen. Dus de modernistische architectuur met Frans van Gogh. En daar hebben we echt in Noord ook een paar iconen van. Hoor. Dus het plan van Gogh is echt iconisch op Europees topniveau.
Want het was eerst een beetje bruut.
Het is een beetje brutalisme eigenlijk met veel glas en beton. En dan toch ook, maar toch ook weer een beetje lief, want niet te hoog. Niet zo, hij wilde niet zo hoog als de Bijlmer. Dus het werd, hij wilde op boomniveau bouwen. En het is een heel liefelijk soort brutalisme geworden. En het is mooi gerestaureerd. Dus dat is echt een juweel van het modernisme geworden.
Ja,
de Molenwijk is natuurlijk ook het experiment voor de Bijlmer. Eerder dan de Bijlmer was er de Molenwijk. En dat is ook wel nu inmiddels dat je denkt, oh, toch wel bijzonder.
Ook bijna een monument.
Ja, ja,
ongelooflijk.
Het is geen monument nog, nee. Hoor. Maar, en, nou ja, en dan heb je daarna de transformatiewijken gekregen. Zoals nu aan het NDSM en Buiksloterham en straks Hamerkwartier en het AI Overhoeks. Dat zijn allemaal, ja, we kunnen zeggen 21e eeuwse klemmerwijken.
Hoe vindt de gemiddelde Noordeling dat?
Ja, nou ja, er is wel een soort spanningsveld tussen de gewone Noordeling, wie dat dan ook mogen zijn. Hè? Maar er is wel enig spanningsveld tussen de Noordeling en de nieuwe Noordeling.
Ja.
Aan de andere kant, ik ben ook een gewone Noordeling. En ben ook gewoon blij met de nieuwe mensen. Voor mij is elke nieuwe Noordeling ook een echte Noordeling. Dus ik vind dat niet een sentiment waar we te veel aandacht aan moeten schenken.
Heel goed. Nog even een soort, toch een klein smetje, maar ook wel interessant qua geschiedenis. Het Asterdorp, hè?
Ja.
Dat was het natuurlijk ook, hè?
Ja, zeker.
En daar staat nu nog een mooie woning, hè, van waar de kunstenaar André Volters een atelier heeft. Maar vertel nog even over dat Asterdorp, want dat zat in een bepaalde tijd.
Ja, Asterdorp was dus uit de tijd van de woonscholen. Toen we mensen, dus groepen mensen, gingen verhuizen vanuit de krottenwijken naar Noord. Dus Amsterdam, die kregen allemaal stempels op eigenlijk. En als je niet makkelijk te resocialiseren was, moest je naar een woonschool waar je leerde wonen.
Ja, dat is in dus Veenhuizen.
Letterlijk die families van Veenhuizen werden toen eigenlijk overgeplant naar dat soort woonscholen. En dan kon je een wooncarrière maken binnen die tuindorpen. Dus als je dat kon, dan werd je bijvoorbeeld naar de Rimboeg gestuurd, naar Floradorp en naar sommige andere delen. Dus er was een connectie tussen die tuindorpen en dan kon je eigenlijk een wooncarrière maken. Met de goede bedoelingen, maar ook wel weer heel paternalistisch, zou je kunnen zeggen.
Beetje een schandvlek was het wel, hè?
Ja, het is een schandvlek. Mensen voelden zich gestigmatiseerd, wilden er niet graag wonen. Het kwam op een gegeven moment zelfs leeg te staan. Dus een mislukt sociaal experiment. En toen is het ook nog in een Joods ghetto geweest. In de Tweede Wereldoorlog van de Duitsers. Eigenlijk ook wel een beetje een niet al te rooskleurige bladzijde van de Noordse geschiedenis. Ja. Maar het gebouw staat nog overeind. Het hoofdgebouw staat overeind. Ja. Het dorp zelf staat niet meer overeind. En daar zit nu een soort museum in. Een soort Villa Volte.
Ja, maar daar staat een heel mooi monument. Dat moet ik toch even noemen. Die stoelen met die ronde steen. Ken je dat?
Ja.
Dat is heel bijzonder.
Ja, dat is, er staan allemaal werken in die tuin. Die zijn van André Volte. En dat is zijn top wereldberoemde beeldhouwer eigenlijk. Hij staat ook in het ei bij de Distelwegpont staan die twee palen met die ringen, die vergroomde ringen. Ja, André Volte is echt wereldberoemd. Die staat over de hele wereld in bekende musea.
Ja.
En voor de deur van Krudde Müller staat een werk van hem en in de tuin van Willem-Alexander.
Echt een Noordse kunstenaar.
Ja, hij was een NDSM-lasser die op een gegeven moment een eigen atelier verkreeg. En misschien wel de beroemdste kunstenaar die wij in Noord gehad hebben.
Ja, heel bijzonder. Wat hoop je nou voor de komende 10 jaar voor Noord?
Nou, ik hoop dat...
Is er nog een oerknal te verwachten?
Ja, ik denk er komen nog een paar van dat soort wijken aan het ei bij. Ik hoop dat we... het allerergste wat ik hoop is natuurlijk bruggen. We hebben een groot probleem met...
Komt er nou een brug, denk je, tussen nu en 20 jaar? Het duurt wel 10 jaar voordat...
Het duurt veel te lang. Kijk, het is nu echt... Kijk, eigenlijk is dat al sinds de 19e eeuw speelt dat. Allerlei serieuze plannen voor bruggen. En het duurt echt veel te lang. Dus prioriteit nummer 1 moeten die bruggen zijn. 2 bruggen en een voetgangerstunnel. En Schiet nou op. Het probleem is bijna niet meer te doen. En het is eigenlijk een schande dat hij er niet al lang is.
Ja.
Dus het stadsbestuur moet zich de oren uit de kop schamen.
Zeker nu met de knip in de Weesperstraat. Kan de Noordeling de Eitunnel
door? Straks willen we de Eitunnel geloof ik ook afsluiten. Maar ja.
Dan moeten we het allemaal naar Alkmaar.
Bouw een tijdelijke brug. Dat is makkelijk. Het beweegbare tijdelijke brug kan makkelijk. Eentje bij Stenenhoofd, eentje bij Java-eiland. Je hebt ze binnen 3 jaar gebouwd. Dus over 3 jaar kan het hele probleem opgelost zijn met tijdelijke bruggen. Dus eigenlijk geen problemen. We hebben een stadsbestuur die gewoon geen enkele daadkracht toont.
Nee. Nou, Bas, jij hebt in ieder geval een fantastisch pleidooi gehouden voor Amsterdam-Noord. Amsterdam-Noord is booming en heel interessant en heel divers. Dus ik zou zeggen, kom niet allemaal het zien, want dan wordt het daar weer te vol. Bas, heel erg bedankt en heel veel plezier morgen bij de uitreiking van jouw nieuwe boek.
Ja.
Waar over 2 weken Christa Jansen jou gaat bevragen en ook jou als zomergast in de uitzending heeft. Heel erg bedankt. Ik vond het erg leuk, inspirerend en tot over 2 weken. Dankjewel. Dit was het. En ook bedankt Renk van Ooyen voor je nieuws en de mededelingen. En onze fantastische technicus Michiel van Enige. Dankjewel. Tot de volgende week.
Jaar in, jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal. Op Radio Salto.